Ja. Kijk, het is allemaal prima. Got it, zal ik zeggen. Het is in het Engels. Oké. Nou, fijn om vanavond weer even bij jullie te zijn. Het is altijd weer altijd een maandje er ongeveer tussen, hè, wat we met elkaar samen studie doen. En ik moet even vragen waar we tot ongeveer gebleven zijn de vorige keer. Want ik doe deze studie. Er zijn mensen die willen daar zo vaak nu al over horen dat ik dus op een paar plaatsen deze studie doe. Dus dan is het altijd lastig om te weten. Volgens mij hebben we vorige keer alleen maar het eerste keer de eerste verschijning gezien van de Heer in het boek Openbaring. En dat betekent dat we de Heer in Openbaring 1 en hoofdstuk 2 en 3 gezien hebben. Klopt dat, denken jullie? Ja? Ik zie een hoop geknik, dus het zal ongetwijfeld dan waar zijn. Maar voordat we nu gaan beginnen aan de studie, stel ik voor dat we eerst samen bidden en een zegen bidden over deze avond. Onze God, onze Vader, wij danken u dat we vanavond opnieuw bij elkaar kunnen samen zijn via deze technische manier, waarin we toch elkaar kunnen ontmoeten en samen naar uw woord kunnen luisteren, kunnen lezen, overdenken. We willen bidden, Heer, dat u door uw Heilige Geest met ons bent. Dat u zelf door uw Geest wil spreken in ons hart, door alle dingen heen, zodat we samen een zegen mogen ervaren. We danken u dat uw hart met ons is als wij uw woord openen. Dat uw woord dan tot ons kan spreken. En we willen zien uit naar de zegen voor deze avond. Uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, we hebben een afspraak gemaakt dat we proberen in deze avonden door het boek Openbaring te komen. En met name dan de titel om of de studie te hebben van Christus in het boek De Openbaring. En dat we dan proberen met elkaar zo'n 10 openbaringen van de Heer samen te zien. De ene is al wat meer duidelijk dan de ander, dat heb ik u de vorige keer ook al gezegd. En de vorige die we gezien hebben, de eerste, was een zeer duidelijke, denk ik, waarin Johannes namelijk achterom ziet en dan de Heer ziet in die, laten we zeggen, priesterlijke, rechterlijke gedaante, waar hij te midden van de 7 kandelaren wandelt. Je kunt het uitvoerig nog lezen in hoofdstuk 1 vanaf vers 10. Kun je dat lezen? We gaan vanavond niet doen, want dat hebben we gehad. Maar we moeten wel ons realiseren, dat heb ik nog maar eens een keer voor mezelf ook vastgesteld toen ik in een van de andere studies over dit thema sprak, dat dit boek dus niet de Openbaringen heet, zoals het vaak abusieflijk wordt gezegd, maar de Openbaring. En dat is een titel eigenlijk die gepakt is, genomen is uit de eerste zin van het Bijbelboek. Hoofdstuk 1, vers 1 maakt dat duidelijk, hè? Dat begint als volgt: Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, enzovoort, enzovoort. Dus de openbaring van Christus. En dat betekent dus dat je eigenlijk kunt zeggen, en dat moet je elke keer tegen jezelf ook zeggen als je het boek Openbaring gaat lezen: het is niet een boek dat ons in de eerste plaats opsomt wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren, want het is profetie. Maar het is een boek dat ons Christus openbaart. De openbaring van Jezus Christus. Dus in alle mogelijke details en zaken die opgeschreven staan in dit Bijbelboek, ook toekomstige gebeurtenissen, wordt Christus openbaar. Dat is de bedoeling van het Bijbelboek. En daarom is het ook goed om heel specifiek te kijken naar ik heb er 10 opgeschreven, misschien zullen er nog wel meer zijn, maar in ieder geval 10 openbaringen noem ik het maar, 10 momenten waarin Christus heel specifiek zichtbaar wordt in dit Bijbelboek. En de eerste, zoals gezegd, is in hoofdstuk 1. We gaan nu naar de tweede toe. Er is eigenlijk maar één vers wat ik wil lezen voor die tweede. Dat is hoofdstuk 4, vers 1. Misschien kunnen we het even opzoeken in hoofdstuk 4, vers 1. Dat is maar één Bijbelvers wat we daar nu lezen. Daar staat: Hierna zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. En dan zie je dat in vers 2 hij terstond in de geest kwam en naar de troon in Gods troon is. En dan in hoofdstuk 4 en 5 daar dan leest over de troon. En waarom ik hier spreek over een openbaring, een verschijning van de Heer, is omdat het in hoofdstuk 4, vers 1 staat: de eerste stem die met mij sprak als van een bazuin. En dan ga ik kijken, ja, welke stem is dat dan? Nou, dat blijkt dezelfde stem te zijn als die we de eerste keer gezien hebben vanuit hoofdstuk 1. Want als ik me goed herinner, kun je dat ook zelfs zo lezen. In 1 vers 10 lezen we: ik kwam in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een stem, een luide stem als van een bazuin. Zie je dat? En dan zie je dat de Heer spreekt tot Johannes. En diezelfde stem begint nu te spreken, nu vanuit de hemel. De stem die hij in hoofdstuk 1 hoorde, was dat de Heer op aarde was, te wandelen te midden van de kandelaar. Maar hier lees je dat er een geopende deur was in de hemel en dat die eerste stem die tot hem gesproken had, nu vanuit die hemel tot hem spreekt en tegen hem zegt: kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. En dit is toch een opmerkelijke situatie. Je zou kunnen zeggen: de Heer verplaatst zijn aanwezigheid van de aarde naar de hemel. Want hij is nu niet meer op de aarde te midden van de kandelaren, zoals we zagen in hoofdstuk 1. Maar hij is nu in hoofdstuk 4 vers 1, hij is nu in de hemel en zegt tegen Johannes: kom hierop en ik zal je tonen wat hierna moet gebeuren. Dus hij zelf is ook in de hemel. En wat dat betreft is het ook goed om te zien dat daarmee het toneel verschuift vanaf de aarde naar de hemel. En dat betekent dus ook als Johannes in de hemel is, daar gaan we zo meteen nog verder over spreken, dat hij in de hemel is, op dat ogenblik, ook vanaf dat ogenblik, alles meemaakt wat er beschreven is in de hoofdstukken 4 tot en met 19, dat hij dat allemaal meemaakt in de hemel, vanuit de hemel. Dus niet op aarde. Natuurlijk, het is een visioen, het is een in de geest om het zo te zeggen, maar hij maakt het wel mee in de hemel. En daar ziet hij wat de Heer hem gaat tonen. Dat gaan we niet zo over zeggen zometeen. En dat betekent dus, hoewel hij dus dingen ziet die op de aarde gebeuren, hij daar nadrukkelijk niet meer zelf bij betrokken is, bij aanwezig is. Je zou kunnen zeggen dat in die vorige hoofdstukken, toen hij op aarde was, in die hoofdstukken 2 en 3, en de Heer ook wandelde te midden van de kandelaren, dan was Johannes daar heel nadrukkelijk bij betrokken, want ja, hij kende die gemeente en hij woonde te midden van die gemeente. Hij was ook op aarde. Maar nu is hij in de hemel en vanaf hoofdstuk 4 vers 1 is hij in de hemel en hij beziet de dingen zoals God ze ziet vanuit de hemel. En daar worden mooie en minder mooie, ernstige dingen ontvouwd en ziet hij ook wat er op aarde gebeurt. Maar we moeten even kijken wat die stem precies zegt. Ik heb gezegd, het is de stem van de Heer die hem oproept. Maar wat zegt die stem dan precies? Hij zegt namelijk: kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. En het lijkt wel op alsof deze stem letterlijk citeert wat die stem al eerder had gezegd. En ik weet niet of ik de vorige keer dat heb aangehaald, maar eigenlijk moet je maar voor jezelf eens noteren. Soms heb je een sleutel nodig om ergens binnen te gaan. Hè? Als iets op slot is, dan heb je een sleutel nodig om binnen te gaan. Bijvoorbeeld bij een deur of zo, of bij een raam. En dan moet je natuurlijk wel de juiste sleutel hebben, want anders gaat dat raam of die deur niet open. En dan kun je natuurlijk soms een beetje modderen, een beetje muggelen eraan. En als je een verkeerde sleutel hebt, dan sommige in die oudere sleutel kan dat dan. Als je dan een beetje wikkelt zo, dan gaat dan toch die sleutel mee en dan gaat de deur toch open. Maar het gaat niet fijn. Maar als je de goede sleutel hebt, dan zet je die sleutel erin, draai je om en de deur gaat open. Nou, zo heb je ook voor het verstaan van het Bijbelboek van Openbaring een sleutel. En dat is een sleutelvers. En dat sleutelvers is in 1 vers 19. Ik heb daar de vorige keer waarschijnlijk niet veel over gezegd, maar we kunnen er even samen nu naar kijken. Omdat dat van belang is voor hoofdstuk 4 vers 1. Dus 1 vers 19, dat is een zogenaamd sleutelvers voor het verstaan van het Bijbelboek de Openbaring. 1:19. Waar Jezus zegt dan tegen Johannes in 1 vers 19. Schrijf dan wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal gebeuren. De verborgenheid van de 7 sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaars enzovoort. Dus maar wat hij moet schrijven zijn 3 dingen. Zie je dat? Schrijf wat u hebt gezien. De eerste, hetgeen ge hebt gezien, wat is en wat hierna zal gebeuren. Dus de vraag natuurlijk is, wat heeft hij nou precies geschreven? Nou, het eerste wat gij gezien hebt is nou niet zo moeilijk. Want wat zag hij namelijk in de versen, laten we maar zeggen, 10 tot en met 19... Daar zag hij, in 1 vers 10 tot 19, daar zag hij Jezus wandelen te midden van de kandelaren. Ja, dat heeft hij opgeschreven. Hij zag de Heer wandelen te midden van de gouden kandelaren. En dan hetgeen is, ja, wat is er dan op dat moment aanwezig? Nou, dat blijkt dus te zijn, hoofdstuk 2 en 3, namelijk de gemeenten. En dan lees je vervolgens daarna, en wat hierna zal gebeuren. Wat bedoel je met hierna? Is dat de bedoeling zo van, nou, wat er dus nadat Johannes geleefd heeft of zo? Nee, als je de zin goed leest, dan betekent dat wat er hierna, dus na wat is, en na wat hij gezien heeft, zal gebeuren. Nou, ik zal het niet ingewikkelder maken, maar als je nou in hoofdstuk 4 vers 1 gaat kijken, dan zegt Jezus precies diezelfde zin. Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Zie je dat? Aan het eind van vers 1. Dus met andere woorden, dat derde stukje van zijn, wat hij moet schrijven, dat begint in hoofdstuk 4. Want dan begint Jezus te tonen wat er hierna moet gebeuren. En hetgeen is, was al de Heer te midden van de kandelaren, wat hij gezien had, is wat de Heer te midden van de kandelaren. Nou, dan blijft er nog maar 1 stukje over, 2 en 3 over, voor wat is. Dat is tijdens de gemeente. Met andere woorden, je kunt eigenlijk het zo zeggen. Het hele boek Openbaring kent 3 delen. Het grootste deel is het derde deel. Het tweede deel zijn 2 hoofdstukken. En het eerste deel is pakweg 10 versen. Ja? Het eerste deel, hetgeen hij zag, was Jezus wandelen te midden van de kandelaren. Dat wordt beschreven in hoofdstuk 1 vanaf vers 10 tot en met vers 20 of vers 19. Dan, wat is dat precies wat er tussenin zit, is hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Dat zijn de tijdperk van de gemeenten. En dat klopt ook, want wat er op dat moment aanwezig was op aarde, dat waren de gemeenten. En die gemeenten zijn er nog steeds vandaag aan de dag. Weliswaar niet meer die gemeenten uit Klein-Azië, maar de gemeenten wereldwijd gezien is er nog steeds. Dus die gemeenten zijn er nog. Ik heb de vorige keer waarschijnlijk wel aangeduid dat die gemeenten van hoofdstuk 2 en 3, daarvan zou je kunnen zeggen, wat daar gebeurt in die gemeenten, dat is een beschrijving van datgene wat er ook vandaag in de gemeente gebeurt. Je vindt ergens op aarde wel een Laodicea gemeente, of een Efeze gemeente, of een Philadelphia gemeente, of een Thyatira gemeente. Die vind je wel ergens op aarde. Dus die gemeenten beschrijven de situatie in de gemeente van vandaag. En dan vind je in hoofdstuk 4 vers 1 dat Johannes opgeroepen wordt om op te komen om te gaan zien wat hierna, namelijk na de gemeente, gebeuren zal. Of met andere woorden, dan komen we tot een heel belangrijk punt. Het boek Openbaring, dat grootste deel van hoofdstuk 4 vers 1, dat kan alleen maar plaatsvinden en dat zal ook alleen maar plaatsvinden nadat hoofdstuk 2 en 3 is afgesloten. Want het is na hoofdstuk 2 en 3 wat hierna gebeuren moet. Nogmaals, dat is geen theologisch verzinsel van mij of van een bepaalde school. Nee, dat staat in de Bijbel zelf. De Bijbel zegt namelijk zelf, vanaf hoofdstuk 4 ziet Johannes wat hierna gebeuren moet. En dat betekent dus, dat is dus nadat de situaties in de gemeente er niet meer zullen zijn. En dat is een opmerkelijke situatie die we hier vinden. Want het is Johannes die opgeroepen wordt in de hemel. Nou, ik heb al heel vaak mijn Bijbel gelezen en veel verschillende van jullie ook. En ik weet dat er in de Bijbel sprake is van de opname. Heb je er eens van gehoord? Denk het wel, hè? De opname van de gemeente en de opname van de gelovigen. Het wordt vandaag de dag steeds meer ontkend dat dat in de Bijbel zou staan. Maar dat even terzijde. Maar ik geloof er nog steeds in. Ik geloof dat ik heb het ontdekt. Het staat in de Heer zelf, die spreekt erover in Johannes hoofdstuk 14. Het staat in Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Het staat in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Het wordt allemaal netjes naar voren gebracht in onze Bijbel. En ik heb altijd gedacht van, waarom kunnen we nu in het boek Openbaring nou daar nergens een verwijzing naar vinden? Ik bedoel, ik heb het al vaak geprobeerd te vinden. En ik heb het nog nergens kunnen vinden waar je een duidelijke verwijzing of een woord vindt over de opname of over de komst voor de gelovigen. Dat vind je nergens in Openbaring. Het enige wat je vindt is dat Jezus terugkeert naar de aarde toe. En dat vind je op verschillende momenten genoemd, in 11 vers 18, in 19, aan het eind van hoofdstuk 19, begin hoofdstuk 20, zie je dat gebeuren. Totdat ik een keer goed las hier in hoofdstuk 4 vers 1. Toen dacht ik, ja wacht eens even, wat staat hier? Johannes, een gelovige van de gemeente, een apostel, wordt opgenomen, wordt gevraagd om te komen in de hemel. Hij zegt namelijk, kom hierop. Het is bijna een bevel, zou je kunnen zeggen. Met de stem van een bazuin. Nou, het opmerkelijke nu is, als we in Thessalonicenzen 4 zouden lezen, we gaan dat zo even doen, dan ontdek je dat er ook een bazuin bij aanwezig is. En dus denk ik, dat als je ergens het boek Openbaring wil lezen van de opname van de gelovigen, dan moet je dat dus lezen aan het begin van hoofdstuk 4. Johannes, die opgaat in de hemel, De periode, zou je kunnen zeggen, tijdperk van de gemeente is verdwenen. Er gebeurt iets nieuws op aarde, namelijk die derde periode, wat hierna zal gebeuren. En Johannes is in de hemel. Nou, kun je een duidelijker aanwijzing, zeg ik heel voorzichtig, een duidelijker idee vinden van dat de opname toch in het boek van de Openbaring, nou laten we zeggen, symbolisch wordt voorgesteld. Nou, symboliek is het boek Openbaring heel normaal. Daar moeten we niet bang voor zijn. Dus dat kan ook hier zo zijn. Maar laten we even kijken samen in Thessalonicenzen hoofdstuk 4, ik denk vers 17. Eerste brief van Thessalonica, hoofdstuk 4, vers... Ik begin maar voor het verband te lezen in vers 13. Thessalonicenzen 4, vers 13. Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen, die geen hoop hebben. Want zoals wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapene met hem brengen. Ja, nog, ik ga eventjes stop even hier. De apostel wil duidelijk maken, je moet niet zo ongerust zijn over diegenen die ontslapen zijn. Nou, waarom waren ze daar namelijk ongerust over? Heel simpel hierom, omdat er in hoofdstuk 3 vers 13, ik ga even met mij terug naar hoofdstuk 3 vers 13, dat daar sprake is van, omdat hij uw harten versterkt en onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Dus, hij ziet dat hier, daar zie je dat Jezus komt met al zijn heiligen. Dat is hier te maken, dus de parousia, met dat Jezus komt op aarde met al zijn heiligen. En dan denken ze, ja, maar wacht eens even. Maar wat dan met al die mensen die ontslapen zijn? Onze vrienden die namelijk door, misschien wel door de vervolging of anders door ziekte, zijn ontslapen en nu in het graf liggen. Nou zegt de apostel dan in hoofdstuk 4 vers 13, daar moet je niet ongerust over zijn, maar je moet goed begrijpen dat... als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer God ook de door Jezus ontslapene met hem brengen zal. Met andere woorden, die al gestorven zijn, die zullen er ook bij zijn. Daar moet je niet bang voor zijn. Want, en dan zegt hij in vers 15, want dit zeggen wij door een woord van de Heer, zo, Dus niet zomaar een woord, maar specifiek een woord wat hij van de Heer ontvangen had. En dan zegt hij dit, dat wij de levende, de apostel Paulus in die tijd en ook de Thessalonicus tot wie hij schreef, die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Oh, dus hier wordt duidelijk gemaakt dat wij als de Heer zal terugkomen naar de aarde, dat wij op geen enkele manier de ontslapenen zullen voorgaan. Nee, zegt hij er dan bij, want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel, met, en dan komt hij, de bazuin van God, neerdalen van de hemel, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Ja? En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost dan elkaar met deze woorden. Dus wat beschrijft Johannes hier nu? Hij zegt, denk erom, dit gaat er gebeuren als Jezus terugkomt. Dan zal het zo zijn dat hij zal komen met een bevelend roepen, de stem van een aartsengel met de bazuin van God. En dan zullen de doden die ontslapen zijn in Christus eerst opstaan. En daarna zullen wij de levenden met deze samengevoegd worden. En dan gaan we in wolken de Heer tegemoet in de lucht. En zullen we zo altijd bij de Heer zijn. Dus met andere woorden, de gelovigen zullen eerst opstaan. En dan zullen wij met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo met de Heer zijn. Nou, dit vindt precies plaats in Openbaring hoofdstuk 4, vers 1. Weliswaar gesymboliseerd in de apostel Johannes, die door die stem van de bazuin wordt opgeroepen om boven om te komen naar de hemel. Hij is de, zullen we zeggen, de symbool van alle gelovigen, opgekomen in de hemel, om dan in de hemel mee te gaan maken wat God hem laat zien, namelijk de dingen die daarna, die hierna moeten gebeuren. Ik hoop dat ik mezelf een beetje heb duidelijk gemaakt hoe het in elkaar zit. Ik kan me ook voorstellen dat er vragen over zijn, maar misschien kunnen we die aan het eind van de studie dan nog een keer met elkaar even over hebben. En Francine brengt mij een glas water, dankjewel. Dus het is de Heer zelf die Johannes oproept om te komen in de lucht, met de Heer tegemoet in de lucht. En het is de Heer zelf ook die de gemeente, de gelovigen, met de stem van de bazuin roept. En zo zullen ze opstaan, en we lezen uit Korinthe 15, dat ze veranderd zullen worden, dat we zo voor altijd bij de Heer zullen zijn. En dat is een geweldig iets om dat te zien, dat daar zal plaatsvinden. Vanaf dat moment zijn er gelovigen in de hemel. Hiervoor vinden we nooit gelovigen in de hemel. Voor hoofdstuk 4 vinden we dat niet. Ze vinden alleen maar gelovigen op aarde. Vanaf hoofdstuk 4 zul je ontdekken, vind je ook gelovigen in de hemel. We gaan er zo meteen een stukje van lezen. En in hoofdstuk 5 spelen ze ook nog een bijzondere rol. Je vindt ook nog wel gelovigen op aarde. Dat klopt, ja, dat is er ook. Maar dat zijn gelovigen die tot geloof zullen komen. In die derde periode zou je kunnen zeggen. In de hierna-periode. En die behoren dus niet meer tot de gemeente. Dat moeten we ons goed realiseren. Dit behoort ook niet tot de ontslapen gelovigen, want die waren nog niet ontslapen. Maar dat zijn de gelovigen die we wel zullen. Die kun je bijvoorbeeld lezen in hoofdstuk 7. Namelijk de 144.000 die verzegeld zijn. En een schare die niemand tellen kan. Uit de heidenen die tot geloof gekomen zijn. En die uit de grote verdrukking komen. En dan vinden we nog wel andere gelovigen later. In hoofdstuk 14 en in hoofdstuk 15. Vinden we er ook nog op de berg Sion. En nog hen die een merkteken op hun hoofd hebben. De naam van de Vader geschreven. Maar dat zijn allemaal gelovigen die in die hele moeilijke periode. Die nu gaat aanbreken op de aarde. Vanaf hoofdstuk 4 gaat aanbreken op de aarde, dan nog tot geloof zullen komen. Dus dat kan nog wel goed zijn. Het is misschien goed om te bedenken dat we in de Bijbel, dat de Bijbel spreekt, niet over één soort gelovigen. Er is vandaag de dag een heel sterke neiging om te denken dat we moeten denken dat er maar één soort gelovigen zijn. En je hebt trouwe gelovigen, en die zijn door de eeuwen heen altijd trouw. En je hebt dan ook nog ontrouwe gelovigen. Die hebben we natuurlijk ook nog natuurlijk. Hè. We kunnen ze ook nog wel aanwijzen. Maar het zijn allemaal gelovigen. Maar dat is een beetje een vergissing. Ik wil duidelijk maken dat de gelovigen van het Oude Testament en die bij het Oude Verbond behoren, door Johannes de Doper, door de Heer zelf, de vriend van de bruidegom genoemd worden. Je kunt dat lezen in Johannes hoofdstuk 3, het Evangelie van Johannes hoofdstuk 3. Kun je dat lezen. Wordt de vriend van de bruidegom genoemd, die zich verblijdt over de komst van de bruidegom. Dat is namelijk Christus zelf. Maar de gelovigen van de kerk, van de gemeente, zijn allen die gedoopt zijn met de Heilige Geest. Namelijk vanaf Handelingen hoofdstuk 2. In Handelingen hoofdstuk 2, daar vinden we de doop met de Heilige Geest voor de eerste keer. Ja? En dan zijn alle gelovigen, die daarna tot geloof komen, zijn gedoopt of worden gedoopt met de Heilige Geest. En dat betekent, zij ontvangen de Heilige Geest. De Heilige Geest vervult hun leven tot aan de dag dat Christus zal terugkeren. En die doop met de Heilige Geest, die maakt dat die gelovigen samen een kerk vormen, de kerk vormen, oftewel het lichaam van Christus. Je kunt dat lezen in 1 Korinthe 12, ik denk vers 13. Daarvoor lezen we dat we samen, alle samen van één geest gedrenkt zijn en tot één lichaam gedoopt zijn. Dat is zeer uniek, want de gelovigen van het Oude Testament, die kenden dat niet. Ja, maar zal iemand zeggen, luister nou Jaap, wil jij dus zeggen dat de gelovigen van vandaag iets meer hebben dan de gelovigen van het Oude Testament? Ja, dat wil ik inderdaad zeggen. Wij hebben de Heilige Geest inwonend ontvangen. Die blijft bij ons, zegt Johannes hoofdstuk 16, tot in alle eeuwigheid. De gelovigen van het Oude Testament, die kenden ook de werking van de Heilige Geest. Op sommige momenten. Het is zelfs zo dat David bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Daarin zie je dus dat het kennelijk mogelijk is. En we zien ook dat de Heilige Geest wel werkte door de gelovigen in het Oude Testament. Maar dat de tempel van de Heilige Geest, zoals we dat vinden in 1 Korinthe, en ook later in 1 Petrus, de tempel van de Heilige Geest, dat is de kerk, de gemeente, dat die pas ontstaan is in Handelingen hoofdstuk 2. En dat betekent, wij hebben inderdaad dus unieks. Misschien zul je van jezelf zeggen, ja maar, zo trouw als Abraham was, of een Noach, of een David, of een Jesaja, of veel meer een gelovige, of een Daniel, een gelovige in het Oude Testament, dat ben ik lang niet. Nou, dat kan zijn dat wij niet zo trouw zijn. Maar we hebben wel de Heilige Geest inwonend ontvangen. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. En de kerk is ook een tempel van de Heilige Geest. Is het lichaam van Christus. En dat betekent dus echt dat wij zo verbonden zijn op deze unieke manier met de Heer Jezus. En dat is uniek. Dat is eenmaal. Dat is een lange periode over de ganse aarde. En dat houdt ook een keer op. Zoals er dus voor de komst van de Heilige Geest gelovigen op aarde waren. En dan de gelovigen die dan daarna op aarde zijn gekomen, nu de Heilige Geest op aarde is. Dat is de kerk, de gemeente er is. Die worden dan opgenomen van deze aarde. Dan zijn er daarna weer gelovigen die ook door de Heilige Geest gebruikt worden. En die ook een goed getuigenis, een bijzonder getuigenis zullen geven van de Heer Jezus in die moeilijke periode. Maar dan is het lichaam van Christus, zijn lichaam, niet meer op aarde. Hij is helemaal in de hemel. Christus het hoofd in de hemel en ook zijn lichaam, zijn leden, zullen dan in de hemel zijn. En die zien we ook echt in de hemel. Als je, ik moet natuurlijk oppassen dat ik niet het boek Openbaring ga behandelen, dat is niet de bedoeling van deze studies, maar het is toch wel goed om er even aandacht aan te schenken, dat je in hoofdstuk 4 bijvoorbeeld, en 5, dat je de troon daar zo mooi vindt, de troon van God, daar begint het mee, hè? Hoofdstuk 4. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het hele deel, dat derde deel van het boek Openbaring, dat begint met één ding, namelijk de troon van God. En alles wat er omheen gebeurt. Dan begint met het bestuur van God over deze aarde. God bestuur is over deze aarde. En in hoofdstuk 5 gaan we zien straks dat God dat recht van dat bestuur en ook dat oordeel geeft aan iemand die daartoe gerechtigd is. Ja? Hoofdstuk 4 en 5 gaat over een hemels tafereel. Het tafereel namelijk van het bestuur van God over de aarde. En het opmerkelijke nu is dit, als dat tafereel daar is, dat we daar vinden rondom die troon 24 andere tronen. Direct verbonden met de troon. Kijk, normaal zou je verwachten, is de troon van God, dan vind je de engelscharen en dan vind je daarna misschien nog mensen eventueel, verderaf. Nee, het opmerkelijke nu is inderdaad in hoofdstuk 4 en 5, dat je vindt de troon van God en daar rondomheen, heel direct verbonden, 24 andere tronen met daarop 24 oudsten. En daarna eromheen de engelmachten. En dat klopt ook wel, als je gaat denken naar het heil wat God ons heeft gegeven. In de troon, ontdekken we in hoofdstuk 5, zit Christus. Laat ik eerst anders beginnen. Op de troon zit, in hoofdstuk 4 en 5, zit de eeuwige, de almachtige, de schepper van hemel en aarde. En dan in de troon, naast hem, vinden we Christus Jezus, de mensenzoon. En dan rondom die troon, of wil ik zeggen, ja, rondom die troon, heel nauw verbonden met die troon, bijna direct er aan vast, zitten we 24 andere tronen. Met daarop 24 oudsten. En je kunt je afvragen, wie zijn dan die oudsten? Nou, als we goed gaan kijken, maar nogmaals, ik kan het niet helemaal bewijzen. Nu bewijzen we uit, omdat dat niet de inhoud van de studie is, en anders zouden we te veel tijd verliezen. Maar deze 24 oudsten zijn nadrukkelijk 24, wil ik zeggen, priesterkoningen. Ze zitten op tronen. En als je gaat kijken naar hun gewaad, dan zijn het priesters. Ze hebben de priesterkleding aan. En ze werpen ook vervolgens hun kronen voor hem die op de troon zit. En die kronen die we daar hebben, zijn geen kronen in de zin van koninklijke kronen. Dat zijn namelijk stefanossen, om het maar in het Nederlands te zeggen. En dat betekent, zijn overwinningskronen. Je hebt twee woorden in het Grieks daarvoor. Een kroon, een koninklijke kroon, een diadem. Wat voor ons woord diadeem vandaan komt, wat we ook wel kennen. En je vindt het woord Stefanos. En waar ons woord Stefanus, de naam Stefanus vandaan komt. En dat betekent namelijk, heel nadrukkelijk, een overwinnaar. Iemand die overwonnen heeft. En die overwinningskrans die je op je hoofd krijgt, dat heeft met name in de marathonloop werd het in Griekenland gegeven. Die was een eervolle kroon voor een bepaalde prestatie die je verrichtte, die zo iemand verricht had. Dan kon je iemand ontdekken dat hij de winnaar was van een belangrijke strijd, wedstrijd. Nou, dat is de situatie die we ook hier hebben. Deze oudsten dragen deze kronen omdat ze overwonnen hebben in hun leven op aarde. Het is niet voor niks dat er staat in Openbaring 2 en Openbaring 3 dat er wordt gesproken over wie overwint. Ja? Nou, dat zijn die overwinnaars. De gelovigen uit de kerk en gelovigen uit het Oude Testament, dat zijn die overwinnaars. Wie overwint? En die hebben deze kronen en die werpen ze dan neer voor hem die op de troon zit. Want ze zeggen, ja, wij zijn niet waardig, want u hebt het door ons gedaan. Dat is het hemelse tafereel. Dat ziet Johannes. En het eerste wat ook wij zullen meemaken als gelovigen, als we in de hemel zullen zijn, is dit geweldige tafereel. We zullen hem zien die op de troon zit, het lam in de troon, de engelmachten rondom ons heen en wij heel nadrukkelijk dicht verbonden met de troon van God. En zullen onze taken als koningen en priesters, zoals J. Petrus dat zo mooi zegt, mogen gebruiken, mogen uitoefenen. En ik ga nu door naar mijn derde verschijning die we vinden in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5 vinden we de derde duidelijke verschijning van de Heer in dat tafereel. Want in hoofdstuk 4 zie je nadrukkelijk die troon met die 24 oudsten. Daar is nog geen sprake van het lam en de leeuw. Daar is zelfs geen sprake van de mensenzoon. Daar is alleen maar sprake van het feit dat er iemand op de troon zit. Degene namelijk die op de troon zit en van daaruit ook alle dingen bestuurt. Je vindt daar de levende wezens genoemd, 4 stuks worden daar genoemd. Je vindt daar de 24 oudsten en je vindt dat de lofzang in de troon. Maar dan wordt er in hoofdstuk 5 even ingezoomd op degene die in de troon zit. En dan blijkt, zo staat er in hoofdstuk 5, ik ga hoofdstuk 5 even lezen in zijn geheel, dat is misschien toch wel goed voor het goed begrijpen van alles. Dan lezen we in 5 vers 1. En ik zag op de rechterhand van hem die op de troon zat een boek van binnen en van achteren beschreven, met zegels verzegeld. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep: wie is waard het boek te nemen, waard het boek te openen en zijn zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen of het bezien. En ik weende zeer, dat is Johannes, hè, en ik weende zeer, omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien. En een van de oudsten zei tot mij: ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens, in het midden van de oudsten van het lam, een lam staan als geslacht. Het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten van God uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en het nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de 24 oudsten voor het lam neer. Ze hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, en welke zijn de gebeden van de heiligen. En ze zingen een nieuw lied en zeggen: u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. En hebt voor onze God gemaakt tot koninkrijk en tot priesters, tot koning en tot priesters. En ze zullen over de aarde heersen, regeren. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rond de tronen, de levende wezens en de oudsten. En het getal was tienduizenden, tienduizendtallen en duizendduizendtallen. Zij zeiden met luider stem: het lam dat geslacht is, is waar te ontvangen. De kracht en de rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. En de vier levende wezens zeiden: amen. En de oudsten vielen neer en aanbaden. Wat een geweldig tafereel, vind je niet? Een geweldig tafereel in Openbaring hoofdstuk 5. Dan moet je ze indenken, hè? Dan gebeurt dat een en ander. En dan beginnen ze te zingen. Dan begint er een lofzang los te barsten. Het zijn engelen die beginnen en dan de 24 oudsten. En dan een... de engelen, tienduizenden bij tienduizendtallen, die samen een lofzang aanheffen en zeggen tegen God dat hij waard is. Moet je over nadenken wat voor geweldig tafereel het is. En dan zie je die engelen neerbuigen en die oudsten die aanbidden God. Het is een machtig tafereel en ja, ik verlang er toch wel naar om daarbij aanwezig te zijn. Nou, dat is spoedig gaat dat gebeuren. En ik weet zeker dat we daarbij aanwezig zullen zijn en we zullen participeren juist in deze hemelse lofprijzing en lofgezang. Maar wat is nu de aanleiding tot dit geweldige tafereel? Wat begint hier eigenlijk? Laten we nog eventjes aan het begin kijken. God, de schepper van hemel en aarde, die heeft namelijk een boekrol in zijn handen. Een boekrol, die heeft hij in zijn handen. Ik zal eventjes eentje maken, zo een paar papier even samenrollen. Kijk, je kunt zeggen zo'n boekrol. Dat had hij in zijn handen. Iets groter waarschijnlijk. Maar een boekrol had hij in zijn handen. En dat was, bleek als dat was van buiten en van binnen beschreven. En dat blijkt dan dat er een engel die er is, die zegt: er is niemand waard deze boekrol te nemen uit de hand van hem die op de troon zit. Nou, dat is een dilemma natuurlijk. Je kunt je natuurlijk in eerste afvragen: wat is dat voor een soort boek wat daar in die hand van God op de is? Nou, je zou kunnen zeggen, het heeft te maken met een soort akte, zou je kunnen zeggen. Bij ons is dat een papieren akte bij de notaris, hè. Die wordt ook bezegeld met lak, zoals je dat wel eens hebt gezien waarschijnlijk. Echt een officieel document. Dat officiële document, als je dat in je vingers hebt, hè, dan weet je, als je dat kunt overhandigen bij de rechter, dan is dat, ben jij degene die dus de rechtmatige eigenaar bent. En zeker dat er nog een keer je naam in vermeld staat. En dat is hier eigenlijk ook zo. Het gaat hier eigenlijk om de... wie heeft het recht om te oordelen? Wie heeft het recht om laten we zeggen, de rechten van God over de ganse aarde op te eisen. Dat is de grote vraag waar het eigenlijk over gaat en waar dit boekje over gaat. Dan kun je afvragen, hoe kan dat nu dat er opnieuw bij God in zijn hand is? Want daar is toch geen discussie eigenlijk over. Want toen Adam en Eva werden geschapen, ik ga helemaal terug naar de Hof van Eden, toen werden ze daar geschapen, als laatste, met de uitdrukkelijke opdracht om te heersen over de aarde. Ze moesten de dieren namen geven en de hof te bewaren. Dat is in feite zorgen dat het op ze goed blijft. Dat hebben ze een tijdje gedaan, we weten niet hoe lang. Maar toen is er iets bijzonders gebeurd. Dan kun je Genesis 3 lezen. Wat is er toen gebeurd? Toen heeft Adam en Eva hebben geluisterd naar de stem van de duivel. Ja, die heeft hen verleid. En heeft het zo gemaakt dat zij vanaf dat ogenblik, namelijk toen ze gehoor gaven aan de verleiding van Satan en zij gaan eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, dat ze daardoor niet meer, laat ik zeggen, meer geloof hechten aan God, maar dat ze moreel afhankelijk waren geworden van hem naar wie ze geluisterd hadden, namelijk de Satan. En die positie die zij hadden, namelijk als vertegenwoordiger van God op aarde, dat zijn ze kwijtgespeeld doordat ze in feite aan Satan gehoor hebben gegeven. En je ziet ook vanaf dat ogenblik dat de satanische machten over de ganse aarde beginnen te komen. Nou, ik ga niet de hele geschiedenis van het Oude Testament met u behandelen. Daar is de tijd natuurlijk niet voor, maar je kunt het hele Oude Testament zien hoe langzaam maar zeker steeds meer en meer de boosheid toeneemt over de aarde en God daar niet zo heel veel tegen doet. Het is zelfs zo als de Heer Jezus namelijk op de aarde komt, 4000 jaar later, dat hij dan zegt tegen Jezus, tegen de Heer, als je voor mij buigt, dan zal ik je al de koninkrijken van deze aarde geven. Ja, herinner je dat? Bij de verzoeking in de woestijn. De eerste verzoeking is van brood maken. De tweede is de verzoeking is van neerspringen vanuit de tempel. En de derde is van, het hangt er vanaf wat voor evangelie je leest. En dan hoor je dan dat de Satan zegt, als je mij nu maar aanbidt, voor mij neerbuigt, dan zal ik je de koninkrijken, alle koningen van deze aarde geven. En je hoort niet dat de Heer hem tegenspreekt. Hij zegt, nee, dat kun je niet of zo. Daar heb je het recht niet toe. Nee. De Heer accepteert dat dat zo is. Hij zegt, ja, maar wacht eens even. Ik ga jou niet aanbidden. Daar zie je hoe de Heer staande blijft. Staande blijft en Satan niet aanbidt. Hij zegt, de Heer onze God zullen we aanbidden. Dat staat in de schrift geschreven. En dan moet Satan van hem vluchten. Dat betekent eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat er, dat recht over de aarde, om de aarde te besturen, was terechtgekomen door Adam en Eva. Nou, was terechtgekomen bij Satan. En dat is het geweldige, wat we dus weten op van het kruis, Golgotha's kruis, dat wij leggen heel nadrukkelijk dus nadruk op de verzoening, en dat is terecht, maar er is meer dan de verzoening wat er is gebeurd. Want wat gebeurde er namelijk op Golgotha's kruis, als daar Jezus in de verzoeking opnieuw verzocht wordt daar in de hof van Gethsemane, dan komt die drinkbeker voor hem, met de verschrikkingen van het kruis, maar dan ook daar zie je dat de Heer stand houdt, en uiteindelijk dan precies ook, en dan ook sterft op Golgotha's kruis, ja, ingaat in de dood, ja, en dan door de opstanding de dood overwint. En daarmee ook de Satan overwint. Ja? En eigenlijk zou je kunnen zeggen, daarmee is Satan ontroond van zijn heerschappij, van die positie van heerschappij die hij namelijk heeft. Of had, moet ik zeggen. En kwam als het ware dat recht, kwam dat recht van God weer terug bij God. Kwam God weer terug, want ja, er was niemand anders meer. Satan was namelijk ontroond door de machten, door de Heer, doordat hij opstond uit het graf. En nu moet duidelijk worden, wie heeft dan nu het recht om uit de hand van God toch het gezag en de heerschappij uit te oefenen over deze aarde. En hoofdstuk 5 maakt dat nu duidelijk. Hoofdstuk 5 van de boek Openbaring maakt duidelijk dat er één iemand is die rechtmatig uit de hand van God die boekrol kan nemen. En dan moet je eens even kijken wie dat is. Dan wordt gezegd dat het is de leeuw uit de stam van Juda. Lezen we het even met ons mee? In vers 5 staat er, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen. Je zou kunnen zeggen, heeft de Satan overwonnen, heeft de dood overwonnen, heeft alles overwonnen. Waarom? Om het boek en zijn zegels te kunnen openen. Ja? Dat is zo, hè? Maar wie is dan die leeuw uit de stam van Juda? Ja, Jezus zeggen wij natuurlijk, maar hoe weten we dat? Nou, laten we er maar eens rustig even over nadenken. Eerst pas moeten we zeggen, die uitdrukking, de leeuw uit de stam van Juda, kom je tegen in Genesis 49. Ja? Misschien kunnen we het even opzoeken, dan kunnen we het toch wel even lezen, want het is toch wel mooi om dat samen even te lezen. In Genesis 49, daar zie je dat Jacob, de aartsvader, die zie je dan in Genesis 49. In vers 9, we beginnen bij vers 8, even voor het verband. Genesis 49, vers 8. Daar zie je dat er staat, en laat ik eerst even bij het begin beginnen, hoofdstuk 49, vers 1, want dan zegt Jacob dit. Jacob ontbood zijn zonen en zeide, kom bijeen, omdat ik u bekendmaken wat in de toekomende dagen wedervaren zal. Dus het gaat over de toekomst. Ja, en dan zie je in hoofdstuk 49, vers 8, dan lezen we, Juda, u zullen uw broers loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Dat betekent dus al een stuk dat hij inderdaad het voor het zeggen heeft, want we gaan door. En voor u zullen uw vaders zonen zich neerbuigen. Ook dat gebeurt. Dan komt het. Een leeuwenwelp is Juda. Nou, de roof zet gij omhoog geklommen, mijn zoon. Hij klomt zich, legt zich neer als een leeuw of als een leeuwin. En wie durft hem opjagen? De scepter van, dan komt het. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zo de volken gehoorzaam zijn. Nou, die tekst is best wel moeilijk. Maar het komt in ieder geval heel veel hierop neer, dat de scepterstaf van Juda niet zal wijken, dat is de eerste. Tweede, hij wordt vergeleken met een leeuwenwelp en met een leeuwin. Nou, je weet, een leeuw als die brult, dan is de dierentuin stil. Om het nou zo te zeggen, dan zijn de dieren in het woud stil en ze zeggen, wat er gebeurt wat. En ten derde wordt er ook gezegd dat de volken, even kijken, wat zat het precies? De volken zullen hem gehoorzaam zijn. Het is de heerschappij die we hier vinden, zowel over Israël als over de volkeren, die door Juda zal worden uitgeoefend. En nu begrijp je misschien ook een klein beetje waarom het Nieuwe Testament begint met het evangelie van Matteüs. En weet je wat er nou zo mooi is in het evangelie van Matteüs, en met name het eerste hoofdstuk? Daar lees je dat Jezus wordt gezien als een nakomeling van Juda en een nakomeling van David. Namelijk de zoon van David. En dat David daar genoemd wordt de koning. Met andere woorden, Jezus is in het Nieuwe Testament, daar wordt heel duidelijk aandacht aan geschonken, hij is de rechtmatige, laat ik zeggen, door geboorte, de rechtmatige man die recht heeft op de heerserstaf, op de scepter. Hij is degene die namelijk de claim kan leggen, ik ben een zoon van Juda. En dan gaan ze kijken, ja, in de hemel, wie daar dan bekwaam toe is. Dan gaan we terug naar Openbaring hoofdstuk 5. Dan gaan ze kijken wie daar bekwaam toe is, wie zou dat daar zijn. En dan denk je, dan vinden we Jezus zeker genoemd daar. Nee, wat blijkt dat ze dan gaan zien? Wat vinden ze daar dan? Die leeuw, die blijkt een lam te zijn. Ja, ik zag in het midden van de tronen van de vier levende wezens, hoofdvers 6, in het midden van de oudsten een lam staande als geslacht. Oftewel, daar zie je dus de gestorven en opgewekte Jezus in terug natuurlijk. Ik denk dat we dat wel begrijpen, hè? Dat lam hier nadrukkelijk ook de Heer is. Dus het lam is de leeuw. En wat we eigenlijk kunnen leren uit deze beschrijving is, dat de Heer Jezus in zijn opstanding het recht heeft om die rol te nemen op basis van zijn geboorte uit de stam van Juda en op basis van het feit dat hij is gestorven en opgestaan uit de doden en zo Satan overwonnen heeft. Ja? Dus Jezus door zijn opstanding uit de dood en daarmee de dood en Satan te niet gedaan, Jezus heeft het recht gekregen om die boekrol te nemen uit de hand van hem die op de troon zit. En hij komt dan ook naar die troon toe en hij neemt die boekrol uit de hand van hem die op de troon zit. En wat zie je gebeuren? God weigert niet. God zegt niet tegen Jezus, je hebt het recht niet. Als daar een engel was gekomen, een machtige engel, we komen dat later nog wel tegen, dan zou God gezegd kunnen hebben, ja, maar je hebt het recht niet. En er was ook gekeken. Er was niemand in de hemel of op de aarde, niemand in de hemel die gevonden werd om dat boekrol te nemen uit de hand van hem die op de troon zit. Behalve dan het lam staande als geslacht die de claim kan zeggen, ik ben de leeuw uit de stam van Juda. Dat is onze Heer. Hij is degene die dan die boekrol neemt uit de hand en dan... Dat, als dat gebeurt, lees maar in vers 7 en vervolgens, als dat dan gebeurt, dan ontstaat daar een geweldige lofgezang aan God in de hemel. Een geweldige lofprijzing en aanbidding ontstaat. De groepen worden allemaal genoemd. Hè. Dus zelfs de 24 oudsten zingen een nieuw lied. Hè. Een nieuw lied wordt daar gezongen. We kennen de tekst niet en we kennen de melodie vandaag inderdaad nog niet. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar er wordt een nieuw lied. Dat betekent een lied dat te maken heeft met de verlossing. Dat denk ik wel. En je kunt de tekst kun je misschien wel lezen in die versie die daarna komen. Hè? Want u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen. Dat zou de tekst wel van het lied kunnen zijn. Maar het is een geweldig iets wat daar gebeurt. Dus de lam is waard om die zegels te openen. En ik zou nog even in het laatst van de studie nou even nog wat tijd willen besteden aan die zegels, want dat is natuurlijk wel van belang. Maar ik hoop dat we goed begrijpen hoe belangrijk dit hoofdstuk is geworden. 4 en 5 is het beginpunt van alles. Want ik heb vroeger gedacht, ik zeg dat wel vaker waarschijnlijk, dat als dat boek een rolletje namelijk ziet, dat die zegels namelijk zo allemaal aan elkaar zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zegels zo. Hè? Nou, dan weet je dat boekje rolletje is dicht. Maar het nadeel van als je dat zo ziet, is dat je eerst alle 7 zegels moet openen, wil je de boekrol kunnen openen, of niet soms? Ja, als die zegels namelijk aan die kant zitten. Nu, wat blijkt nu als je verder zou lezen, en we gaan het nog wel doen de volgende keer, verder zou lezen in het boek Openbaring, dan ontdek je dat er telkens iets gebeurt als er een zegel geopend wordt. Hè, bijvoorbeeld als je kijkt in hoofdstuk 6, hè, ik zag toen het lam 1 van de 7 zegels opende, dan zie je daar dat er dus een bepaald paard komt. En dan komt er nog een tweede zegel geopend wordt. Dan gebeurt er weer wat. Met andere woorden, het wordt zegel voor zegel geopend. En daarmee geloven we dat dus de zegels niet aan de zijkant zaten op de rol, maar aan de bovenkant. Zo. Zo rond aan de bovenkant 7 zegels. En wat gebeurt er dan? Als je 1 zegel open doet, laat ik dat even voor, dan zie je hier tegen het ander staan. En doe je nog een zegel lopen, ga je nog een stukje verder. Zie je hem dan weer staan. En doe je nog een zegel lopen, de derde, dan zie je nog een stukje verder staan. En zo ga je door, totdat je, dat je 7 zegels hebt opengedaan. Dan is het hele boek al open. Zie je dat? En ik zou dus kunnen zeggen, die boekrol die wordt geopend in het boek Openbaring. Ja? En daar lezen we een opening van 7 zegels. En nadat die 7 zegels geopend zijn, is de gehele boekrol open. Ik ga er de volgende keer meer over spreken, want dan komen we bij hoofdstuk 8 terecht, denk ik. Even snel kijken in mijn blad. In hoofdstuk 8 komen we dan terecht. Dat is het begin van het 7e zegel. En dat eindigt in hoofdstuk 11, vers 18. Daar zal ik dan nog wel iets over zeggen. En dan zijn al de gebeurtenissen gedaan. Dan zijn al dus de 7 zegels open. En dan zie je dat Gods regering over de ganse aarde zal beginnen als dat 7e zegel open gaat en die hele rol open ligt. En Christus heeft het recht om dat te doen. Nou, ik zie met echt heel veel begeerte uit, met smacht uit naar dat, deze gebeurtenis. Want dat betekent dat hier op aarde dan de weliswaar oordelen zullen komen, dat is ook zo, maar ook de geweldige regering van de Heer Jezus aan het eind van het zevende zegel. Laat ik zeggen, als het boekrol open is, dan ontdekken we dat het vrederijk gaat beginnen en de eeuwige toestand nog zal aanbreken. En daar zien we naar uit. Wij hebben hoop. Dat is wat het geweldige, wat we eigenlijk hier kunnen lezen. Wij hebben hoop. Wij zien uit naar de komst van de Heer Jezus. Natuurlijk zien we daarna uit, in deze zin, dat hij heil zal brengen over de ganse aarde. Evident en duidelijk. Maar daarvoor is het toch nog een moeilijke periode van oordelen. En dan heb ik hoop ik duidelijk gemaakt vanavond aan jullie, dat Johannes in de hemel is. Want als namelijk die zegels worden geopend, dan is Johannes nog steeds in de hemel. Dan ziet hij dat die zegels geopend worden. Beetje bij beetje bij beetje. Hij ziet vanuit de hemel de dingen die op aarde gebeuren. Of met andere woorden, hij is niet onder het oordeel van die zeven zegels. Maar voordat die zeven zegels geopend worden, is hij al opgenomen. En we hebben gezien, dat kan een symbolisch idee zijn, dat de gemeente niet meer op aarde is en in de hemel is, en dat wij dus als gelovigen in de hemel zullen zijn. Denk ook aan de 24 oudsten en aan de anderen die daar genoemd worden. We zijn in de hemel. En dan op aarde, dan vindt dan hier op aarde al die verschrikkelijke dingen plaats. En helemaal aan het eind, in hoofdstuk 20, komt daar nog later op terug, dan zie je dat die gelovigen die in de hemel zijn, samen met Jezus naar de aarde terugkeren om daar met hem te heersen. Wat een geweldige tijd zal het zijn. Maar ik vind het geweldig om hier te beginnen met hoofdstuk 4 en 5, waarin we zien dat het lam het recht heeft verworven door zijn lijden en sterven op Golgotha's kruis. En dat betekent dus, lieve mensen, dat wij veel meer moeten nadenken over de betekenis van het kruis. Wij hebben een veel te enge betekenis over het kruis. Ik bedoel daarmee te zeggen, dat heeft ook te maken met onze liederen die we vaak ook zingen. Die spreken eigenlijk allemaal maar eenmaal over één punt, over verzoening. En dat is waar, het kruis spreekt van verzoening, van de zondaar die verzoend wordt met God. Evident en duidelijk, je mag dat nooit wegdoen. Maar het is maar één zijde van het geweldige wat er op het kruis heeft plaatsgevonden. Maar toen Jezus stierf en verrees uit het graf, toen gebeurde er nog heel veel meer hoor, dan alleen maar die verzoening. En toen hij ging naar de troon van God met hemelvaartsdag, een geweldig iets. En dat is allemaal gebaseerd op dat ene punt dat Jezus stierf op Golgotha's kruis en verrees uit het graf. Dat de Heilige Geest kon komen 50 dagen later, is gebaseerd op het kruis van Christus. Dat hij daar de helse machten en de duivel in al zijn kracht heeft en al zijn kracht heeft ontnomen. En hem vernietigd heeft, de zonde, de dood en de duivel vernietigd heeft. En dat we alleen maar hebben te wachten nu, totdat hij zal beginnen aan dat uitvoeren van die boekrol. En zo ook hier op aarde alles zal zichtbaar worden. Ik zie uit naar die geweldige dag. En ik hoop jullie met mij. Amen. Nou, ik heb waarschijnlijk wel wat vragen losgeweekt her en der.